Goedemorgen allemaal. Ik zal de Mentimeter weer aanzetten. Ben ik met een beetje galm te horen, begrijp ik? Dus, staat deze ook aan of zo? Of, als ik hier ga staan, is het dan beter? Nee, het ligt echt aan deze microfoon. Moet ik deze uitzetten, dat we die andere gebruiken? Als ik nu praat, is het dan beter? Ook niet? Nee. En als ik nu praat, test, test, test. This is Houston. Ja, beter? Dan kan ik niet zo heel veel gaan lopen, hè? Want als ik hier sta, is het alweer mis natuurlijk. Maar... de Mentimeter. Lukt dat? Daar staat hij. Dus degenen die dat willen, kunnen weer op hun telefoon inloggen om mee te doen. Het thema dat ik vanmorgen wil bespreken is de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar we zullen ook wel raakpunten zien met wat we vanmorgen in de dienst hebben beleefd, qua liederen en overdenking. Als iedereen zo'n beetje ingelogd is, de code blijft op het scherm staan. Hoor. Dus je kunt ook daarna nog naar menti.com en dan de code invullen die op het scherm staat. Laten we maar beginnen met een vraag. De tekst, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Waar staat die tekst in de Bijbel? Waar in de Bijbel staat deze tekst, de rechtvaardige zal uit geloof leven? En ik zie dat er verschillende dingen worden ingevuld. Als je snel bent kun je het natuurlijk opzoeken in je Bijbel. Maar ik denk dat wat eruit komt is dat alles wel een beetje ingevuld staat. En dat klopt ook. Deze tekst staat 4 keer in de Bijbel, deze 4 teksten. En de oorspronkelijke tekst is natuurlijk Habakkuk, dat is de oudste. Dat is de profeet. Maar hij staat ook in Romeinen, hij staat ook in Galaten en hij staat ook in Hebreeën. En als we over deze tekst nadenken, dan zullen we zien dat we hem op 2 manieren kunnen uitleggen. En op deze 2 manieren gebeuren ook beide in de Bijbel. Dus alle 4 goed. Laten we dan eerst eens kijken naar waar de tekst voor het eerst voorkomt. Dat is in Habakkuk. En dan een beetje context van de profeet Habakkuk, een van de 12 kleine profeten. Wordt misschien niet zo heel veel gelezen, die 12 kleine profeten. Maar als we daar naar kijken, dan kunnen we ons afvragen, wanneer leefde hij nou? Wanneer profeteerde hij nou? Er zijn al wat opties op het scherm wat je kan invullen. En dan is het zo dat er bij veel kleine profeten staat er vaak een aanwijzing in de tekst. Van het was in die tijd, het was in de tijd dat die en die koning regeerde over Juda of over Israël. Maar dat zien we niet, dat lezen we niet bij Habakkuk. Dus er is niet een indicatie uit de tekst om te achterhalen wanneer nou Habakkuk profeteerde. Er is 1 aanwijzing die je zou kunnen gebruiken en dat is de tekst die nu op het scherm staat. Kijk naar de volken, let goed op, jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven, iets zo uitzonderlijks dat je het niet zult geloven. als het je wordt verteld. Ik laat de Galdeën komen, dat grimmige, onstuimige volk dat de hele aarde doorkruist. En de aanwijzing is dat Habakuk dus voorzegt dat de Galdeën komen. En de Galdeën is een andere naam voor de Babyloniërs. Hij zegt eigenlijk, de Babyloniërs zullen er aankomen en die zullen jullie onheil aandoen. Eigenlijk een aankondiging van de Babylonische ballingschap. Dus waar het eigenlijk op neerkomt, is dat Habakuk leefde in de tijd vlak voor de Babylonische ballingschap. En hij waarschuwde het volk eigenlijk, als je je niet bekeert, dan zal God je straffen. En dat zal gebeuren door de Babyloniërs. Dus in de tijd van Jeremia leefde toen ook, vlak voor de Babylonische ballingschap. Nou, wat weten we verder van Habakuk? We hebben natuurlijk dat boekje van hem. Drie hoofdstukken. Maar wat weten we dan eigenlijk nog van hem? Nou, als we lezen in Habakuk 1, vers 1, daar staat: de Godspraak, de last die de profeet Habakuk heeft gezien. En een gebed van de profeet Habakuk als een klaaglied. Dus we weten eigenlijk niet heel veel, maar in ieder geval wel dat hij een profeet wordt genoemd. Dat staat er wel. Het bijzondere ook van de profeet Habakuk is, als je andere profeten leest in de Bijbel, dan staat er vaak bij het visioen dat deze en deze profeet heeft ontvangen. Of de profetie die deze en deze profeet heeft ontvangen. Maar bij Habakuk staat er eigenlijk letterlijk de last die hij heeft ontvangen. En we zullen straks zien dat hij zijn profetie ook echt als een last heeft ervaren. Het drukte op hem. Hij ging eronder gebukt. En wat ook opvalt is dat hij niet tot het volk spreekt eigenlijk, maar dat hij voornamelijk tot God spreekt. Hij spreekt niet tot het volk namens God, maar hij spreekt tot God over het volk. En dan dat van Daniël in de leeuwenkuil, wat is dat nu weer? Nou, als je de apocryfe boeken leest, dan, dat is niet gebeurd hoor, dat hij dat gedaan heeft, maar in de apocryfe boeken staat dat wel. Dat in de uitbreiding van Daniël, daar staat er beschreven dat Daniël daar in die leeuwenkuil zat. En ja, hij zat daar een nacht, maar kennelijk dachten ze dan, als jij daar een nacht tussen die leeuwen zit, dat je dan honger krijgt. Dus dat eten gebracht moest worden. En wie bracht er eten naar Daniël? Dat was dan Habakuk. En op dit plaatje zie je ook dat daar afbeeldingen van zijn als je naar de catacomben van Rome gaat. Wie is daar ooit geweest in de catacomben van Rome? Oké. Nog een ding op je to-do-list. Maar dan zul je ook een dergelijke afbeelding tegenkomen waarin Habakuk voedsel brengt aan Daniël in de leeuwenkuil. Maar dat is dus niet echt gebeurd. Ook omdat Daniël pas veel, veel later leefde. Dat was 100 jaar later of zo. Dus dat is onwaarschijnlijk dat Habakuk dat gedaan zou kunnen hebben. Nou, wat ook zo is, dat zijn naam een betekenis heeft en zijn naam betekent omarmen. En Luther, in navolging van Augustinus, die interpreteerde dat, die legde dat uit, dat omarmen als worstelen. Zoals zoals God en Jacob geworsteld hebben bij de Jabok. Toen Jacob bij de Jabok was, dat hij die nacht, dat hij wilde oversteken, dat hij in zijn eentje achterbleef en dat God daar met hem kwam en met hem worstelde. En de Augustinus en Luther die zeiden, kijk, Habakuk heeft op dezelfde manier geworsteld met God in het verhaal wat we in Habakuk lezen. Dus de betekenis van zijn naam. Nou, als we dan het boek Habakuk lezen, we gaan dat niet helemaal lezen of misschien ook helemaal niet. Maar welke denkstappen volgt Habakuk eigenlijk? Wat is eigenlijk, misschien weet iemand dat, de kern van dat boek Habakuk, en dat kun je dan invullen op het scherm. Nou, als we het inderdaad over die worsteling gehad hebben, als we zien dat Habakuk een worstelaar is met God, en dat hij met God praat over het volk, dan is het eerste wat opvalt in het boek Habakuk, dat hij om zich heen kijkt en allerlei misstanden ziet onder het volk. Allerlei onrecht dat mensen elkaar uitbuiten, dat ze de afgoden dienen, dat ze elkaar benadelen, dat ze Gods wet niet houden. Wantoestanden. En daar worstelt hij mee, want hij denkt, het is toch het volk van God. Mijn volk is toch het volk van God, waarom doen ze dit allemaal? En hij brengt die vraag bij God. God, hoe kan dit? Wat doet u eraan? En dan zien we dat God een antwoord geeft, namelijk dat hij dat niet over zich heen laat gaan, maar dat hij die Galdeën laat komen, die Babyloniërs, om zijn volk te straffen. Dat lijkt dan een mooie oplossing, maar het volgende wat Habakkuk dan bedenkt, is dat die Galdeën, die Babyloniërs, ook geen lievertjes waren. Eigenlijk waren die Babyloniërs nog slechter dan dat volk Juda. En dan denkt Habakkuk, hoe kan dat nou? Mijn volk is zo ongehoorzaam en God gaat ze dan straffen. Maar dat doet hij met een volk wat nog slechter is. Zou dat volk dan niet gestraft moeten worden? Waarom gaat het op deze manier? En dan geeft God niet direct antwoord. Maar wat Habakkuk moet doen, is op een wachttoren klimmen. Ik ga staan op mijn wachttoren, betrek mijn post op het bolwerk, kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Habakkuk worstelt met de dingen die hij om zich heen ziet, bij zijn volk, in de wereld. Heb jij dat misschien ook wel? Dat er vragen zijn, als je om je heen kijkt, in deze wereld. Dingen die je niet snapt. Oorlogen. Klimaatverandering. Milieuproblematiek. We verdragen elkaar niet. Allerlei vragen. Is daar een oplossing voor? Habakkuk ziet dat ook. En dan gaat er mee naar God. En wat moet Habakkuk dan doen? Habakkuk moet op zijn wachttoren klimmen. Wat is de betekenis daarvan? Op een wachttoren klimmen. Nou, Habakkuk staat eerst eigenlijk op de aarde. En hij ziet al die problemen die op hem afkomen, die hem overweldigen, waar hij geen antwoord op weet. En hij zegt, God, kom maar dichter naar de hemel. Klim maar omhoog, kom maar naar mij toe. En als je dan dicht bij mij bent, op die wachttoren, dan laat ik je kijken naar de problemen op deze aarde vanuit mijn ogen. God wil Habakkuk laten zien hoe hij tegen alle problemen aankijkt die er op aarde spelen. En dat kan ook voor jou. Want ook voor jou is er een wachttoren waar je op kan klimmen. Dat je dichter bij God komt. En dat je vanuit het hemelse perspectief met Gods ogen kan kijken naar de problemen, die grote problemen die op aarde spelen, waar je niet uitkomt. En Habakkuk kan ook uitkijken naar de oplossing die God biedt. Het antwoord dat God geeft. En zo mogen wij ook uitkijken naar de antwoorden die God geeft als we het zelf niet meer weten. Maar dan is de vraag eigenlijk, welk antwoord krijgt Habakkuk eigenlijk op de wachttoren van God? En als je dat dan leest, vanaf hoofdstuk 2, dan is het allereerste antwoord dat die Babyloniërs, die Galdeën die dan zo slecht waren, dan zegt God, ja maar ook die krijgen hun straf, ook die krijgen hun verdiende loon. Maar ja, is dat dan een oplossing op alle vragen die Habakkuk heeft? Van oké, okay, komt er nog een straf overheen, ook nog voor die Babyloniërs? En dan valt op dat Habakkuk eigenlijk geen verder antwoord krijgt. God geeft geen rekenschap van zijn daden. God is niet na te volgen. Het denken van God is hoger dan ons denken. Maar wat Habakkuk wel leert is wat anders, namelijk, en dan komt die bekende tekst waar we mee begonnen, dat Habakuk mag leren om uit geloof te leven. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is eigenlijk het antwoord dat Habakuk vindt. En dan leert Habakuk ook nog wat anders, namelijk stilte, waar we het vanochtend ook over gehad hebben. De Heer troont in zijn heilig paleis, aarde, wees stil voor hem. En uiteindelijk is Habakuk zelfs in staat om God lof te zingen, ook al snapt hij niks van wat hij ziet om zich heen. En ook al krijgt hij niet de antwoorden die hij misschien gehoopt of verwacht had. Vanuit het geloof, omdat hij leert vanuit geloof te leven, kan hij God loven. Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Omdat het hele volk in ballingschap wordt gevoerd. Omdat er niks achterblijft. Omdat alles verwoest wordt in het land. Al zou de vrucht van de olijfboom teleurstellen of de akkers geen spijs opleveren. Toch zal ik juichen in de Heer en jubelen in de God van mijn heil. Dat is wat Habakuk leert. En dat is eigenlijk de eerste uitleg van de tekst. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat betekent heel praktisch. Dat als je niet alles snapt. En als er vragen zijn, grote vragen die je hebt. Of misschien ook vragen in je eigen leven. Persoonlijke vragen. Problemen. Moeite. Twijfels. Zorgen. Dat je naar God toe kunt gaan. Op die wachttoren gaan staan. En dat God jou misschien niet echt het antwoord geeft wat je verwacht of hoopt. Maar dat hij je wel leert dat je uit geloof kan leven. En dat je zicht krijgt op God. En op het heil wat hij brengt. De eerste uitleg. En voor de tweede uitleg van de tweede toepassing misschien van de tekst. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Moeten we naar de Romeinenbrief gaan. Romeinen 1 vers 17, daar staat het ook. De rechtvaardige zal door geloof leven. Nou, en dan is de vraag, wie is door die tekst, Romeinen 1 vers 17, tot bekering gekomen? Weten we dat? Nou, het is niet Paulus, kan ik je nu afklappen. Want Paulus heeft het zelf geschreven, hij was al bekeerd toen. Hij heeft toen Habakuk geciteerd. Het is ook niet Augustinus. Augustinus is wel door de Romeinenbrief tot bekering gekomen. Maar er was een andere tekst. Dat was een kerkvader uit ongeveer 400 na Christus. Die heel veel invloed heeft gehad later op de kerk en de geschiedenis. Maar hij was eerst een ongelovig. Hij leefde in losbandigheid. Totdat hij een tekst voorgelezen worden uit Romeinen 13. Leef niet in losbandigheid, maar doe de Heer Jezus Christus aan om zijn wil te doen. En dat bracht hem tot bekering. Maarten Luther, jazeker, Maarten Luther is door Romeinen 1 vers 17 tot bekering gekomen. Hij worstelde zijn leven lang. Hij worstelde misschien net als Habakuk. Luther had een strenge vader. Hij kon het nooit goed doen bij zijn vader. Zijn vader had altijd commentaar op hem en was streng, strafte hem zwaar. En Luther groeide op met het idee dat God een strenge vader is bij wie je het nooit goed kunt doen. En zijn leven lang probeerde hij het goed te doen bij God. En hij werd monnik en hij ging zijn best doen om bij God in een goed blaadje te komen, om voor God te kunnen verschijnen. En hij maakte een pelgrimstocht naar Rome en hij deed alles wat een monnik moest doen om door goede werken in het reine te komen met God. En het lukte hem niet. Totdat hij door de bestudering van de Romeinenbrief tot het inzicht kwam dat het niet is door werken, maar door geloof. De rechtvaardige zal door geloof leven. Nou, John Wesley, een prediker uit de 18e eeuw, die is ook door de Romeinenbrief tot bekering gekomen. Maar ook niet door Romeinen 1 vers 17, maar door de algemene bestudering van de Romeinenbrief op basis van wat Luther over Romeinen had geschreven. En als je dan de Romeinenbrief leest, dan is dat eigenlijk een hele systematische uitleg van het christelijk geloof. En het begint in de eerste drie hoofdstukken met uit te leggen dat alle mensen schuldig staan tegenover God. In hoofdstuk 1 eerst alle heidenen, alle mensen die niet Jood zijn, die staan schuldig tegenover God, zondig, Want ze hadden kunnen weten dat er een God is, maar ze hebben hem niet vereerd. Dat is Romeinen 1. En Romeinen 2, ook de Joden staan schuldig tegenover God. Omdat zij nog iets extra's hebben. Namelijk het woord van God. De Bijbel. En toch hebben ze God niet vereerd en gediend. En dan is de conclusie in hoofdstuk 3. Dat alle mensen schuldig staan tegenover God. En wat Paulus daar doet, is Psalm 53 citeren. Waar staat, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Alle hebben ze zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. En dan is natuurlijk de vraag, hoe moet je dit uitleggen? Vroeger, jaar geleden, toen ik wat jonger was, een jaar of 20, 25, evangeliseerde ik wel eens. Met teams, op campings of op straat of wat dan ook. En als ik dan het evangelie ging uitleggen, dan begon ik natuurlijk altijd, zoals het hoort, met uitleggen van, je hebt het wel nodig, het evangelie, eerst het probleem uitleggen. Dus uitleggen dat een willekeurig voorbijganger op straat met wie je in gesprek kwam, van, jij bent zondig, hè? Dat moet je dan natuurlijk vertellen. En met de gedachte die ik echt had van, als je de Heer Jezus niet kent, als je niet bekeerd hebt, is alles wat je doet zondig. Je kunt geen goed doen. Alles wat je doet is verkeerd. Op basis van wat hier staat. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben zich afgewend. Dus het is niks goeds wat ze doen. Maar ja, als je daarmee begint in het evangeliseren, dan haken ze al gauw af natuurlijk. Dus dat was niet heel effectief. Maar ik kwam er later ook achter dat dat niet echt helemaal klopt wat ik daar vertelde aan die mensen. Dat het is helemaal niet zo dat als je niet bekeerd bent, dat alles wat je doet, dat dat zondig is. Dat alles wat je doet, dat dat fout is. De Heer Jezus zegt het zelf, dat zelfs zondige, slechte mensen kunnen het goede doen voor hun kinderen. Een vader doet het goede voor zijn kinderen. En hij zegt ook zelfs dat het mogelijk is dat dat iemand zijn leven geeft voor een vriend. Dat een ongelovige dat zelfs nog zou kunnen doen. Dat is geen zonde. Het is niet zo dat alles wat een ongelovige doet, dat dat zondig is. Deze tekst moet op een andere manier uitgelegd worden. En om dat te begrijpen, hoe je dat moet uitleggen, moet je kijken van, het is een citaat uit Psalm 53. En Psalm 53 is een gedicht, is poëzie. En dan moeten we bedenken, wat is het belangrijkste kenmerk van de Hebreeuwse, van de Joodse, van de Bijbelse poëzie? En wat in het Nederlands is het belangrijkste kenmerk van poëzie, en de Sinterklaastijd komt er weer aan, maar dan is dat rijm. Dat moet keurig rijmen. Nou, vroeger deden we daar uitgebreid ons best voor. Tegenwoordig vragen we dat natuurlijk aan ChatGPT. Maar dan komt er een keurig rijmgedicht uit. En dat is ons gedicht, dat is onze poëzie. Maar in het Hebreeuws is dat helemaal niet zo. In het Hebreeuws, in de Bijbel, is er helemaal geen rijm. Een psalm rijmt helemaal niet. Ook niet in de Hebreeuwse taal. Maar het belangrijkste kenmerk van Hebreeuwse poëzie, dat noemen ze parallelisme. En dat is dat een gedachte steeds twee keer voorkomt. Dat een gedachte herhaald wordt of juist misschien een tegenstelling ontstaat of uitgebreid wordt. Parallelisme, twee dingen parallel. Nou, pakken we die tekst uit Habakkuk 3, die we net al gelezen hebben. Is ook een gedicht. Al zou de vijgenboom niet bloeien, dat is de grondgedachte. En dan de parallelgedachte, al zal de wijnstok niks voortbrengen. Twee uitspraken die vergelijkbaar zijn, die elkaar aanvullen of ongeveer hetzelfde zeggen. Al zou de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan. Of al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en er geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als de hinde. Hij laat mij over de toppen van de bergen gaan. Dat is parallelisme. Dat je steeds de gedachte herhaald ziet of uitgebreid of misschien soms een tegenstelling. Maar is ook in de psalmen zo. Kan iemand een willekeurige psalm noemen? Wie weet een psalm, zeggen ze psalm?
Psalm 95.
Psalm 95, oké. Ik heb toevallig trouwens nog Psalm 62 voor me, daar zie je het ook, maar ik zal Psalm 95 even kijken of we daar iets kunnen vinden. Kom, laten wij jubelen voor de Heer. Dat is de grondgedachte. Juichen voor onze rots, onze redding. De parallel. Laten wij hem naderen met een loflied. Hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtige God. Een machtige koning boven alle goden verheven. Nou goed, zie het terugkeren. Psalm 62 zie je het ook overigens. En ik heb een keer begrepen dat de meest willekeurige psalm die bestaat psalm 23 is. Dus ik had eigenlijk verwacht dat jullie psalm 23 zouden zeggen. Maar ook daar zie je het. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rust in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden. Tot eer van zijn naam. In alle poëzie zie je dus dat parallelisme terugkomen. In alle Bijbelse poëzie. Dus ook in psalm 53 en ook in de tekst die Paulus citeert in Romeinen 3. En als we dat gebruiken, die gedachte, dan kunnen we dus achterhalen wat de betekenis is, omdat het twee keer steeds hetzelfde staat. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig en er wordt uitgelegd, wat is dat dan dat geen mens verstandig is? Namelijk dat er geen mens is die God zoekt. Dat is kennelijk hetzelfde. Als je niet verstandig bent, dan zoek je God niet. Als je wel verstandig bent, dan zoek je God wel. Allen hebben ze zich afgewend. Van wie afgewend? Van God afgewend. En dat is hetzelfde als heel de mensheid is verdorven. Dat betekent dus niet dat alles wat een zondaar, wat een ongelovige doet, dat dat fout en zondig is. Nee, dat betekent dat elke ongelovige zich afgewend heeft van God. Daar staat God en de ongelovige kijkt die kant op. En dat is verdorven, dat wordt verdorven genoemd in de Bijbel. Er is geen mens die het goede doet, zelfs niet één. Wat is dat goede dan? Dat is dat je naar God toe gaat. De hele mensheid is van God afgekeerd. Van nature kijk jij niet naar God. En dan zegt God, wees nou verstandig en keer je naar God om. In het Hebreeuws is het woord voor omkeren hetzelfde als voor bekeren, soef. Het Hebreeuwse woord dat je naar God kijkt. Dat is de betekenis van deze tekst. Alle mensen staan schuldig tegenover God omdat ze van God vandaan kijken en bij God weg willen. En dan legt Romeinen uit dat ieder mens door geloof gerechtvaardigd kan worden. Door geloof wordt de mens gerechtvaardigd. En dan staat er in Romeinen 5, ik lees het uit de NBV, kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe geleid heeft dat allen worden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Het is een hele mooie tekst. Het is alleen jammer dat het niet in de Bijbel staat. Of tenminste, het staat niet op deze manier in de Bijbel. Want ik denk dat de NBV-vertaling hier de plank mislaat. Waar ik het rood heb aangegeven, daar klopt het niet helemaal. Als je die tekst leest, dat allen worden geoordeeld, dus dat is de onbekeerde mens, maar door de rechtvaardigheid van één enkel mens kan het ertoe leiden dat je wordt vrijgesproken. Nou, wie is die ene mens? Dat is natuurlijk de Heer Jezus. Maar als je het zo leest, wat is de rechtvaardigheid van één enkel mens? Dat is het rechtvaardige leven van Jezus op aarde. Hij was rechtvaardig. Hij is de enige mens geweest die nooit gezondigd heeft. Als er in Psalm 53 staat, allen hebben zich afgekeerd, dan geldt dat niet voor de Heer Jezus. Dat is de enige die altijd naar God toegekeerd was. En dat is de rechtvaardigheid van Christus. Hij was niet onverstandig. Hij was verstandig. Hij was niet onrechtvaardig. Hij was rechtvaardig. Dat is het zondeloze leven van Jezus. Dat hij altijd gedaan heeft wat God vroeg. Maar als het daarbij gebleven was, wat was er dan gebeurd? Als de heer Jezus daar in Gethsemane had gezegd tegen die 12 legioenen engelen, kom maar, bevrijd mij maar van mijn vijanden. Die 12 legioenen engelen zouden direct gekomen zijn. Ze zouden gehoorzaamd hebben. De heer Jezus zou in alle glorie en heerlijkheid naar de hemel gebracht zijn. En gezet zijn aan de rechterhand van zijn vader. En zijn vader zou gezegd hebben tegen de heer Jezus, welkom mijn zoon, jij bent de enige die altijd rechtvaardig is geweest. Altijd mijn wil heeft gedaan. Maar voor ons zou het voorbij zijn. Wij zouden nooit bij God in de hemel kunnen komen. Want voor ons zonde, zou er geen verzoening gedaan zijn. Het zou zelfs nog extremer zijn. Op het moment dat we voor Gods troon zouden moeten verschijnen, zou God zeggen, waar ben je nou zondaar? Waarom heb jij je altijd van mij afgekeerd? Het had niet gehoeven hoor. Jij bent toch ook gewoon een mens? Mijn zoon, de heer Jezus, was ook mens en die heeft altijd het rechtvaardige, het goede gedaan. Het kon. Kijk maar, het kon. Waarom deed jij het niet? Dus als de heer Jezus niet aan het kruis gegaan was, dan zouden wij voor altijd verloren zijn gegaan. Maar juist het feit dat de heer Jezus naar het kruis gegaan is en gestorven heeft voor onze zonde, voor jouw zonde, voor mijn zonde, dat maakt dat wij verlost zijn, dat wij gerechtvaardigd zijn. En daarom denk ik dat de NBV hier de plank mislaat. Het is niet de rechtvaardigheid van één enkel mens, het is niet het rechtvaardige leven van Jezus op aarde. Nee, het is één daad van gerechtigheid, zoals de NBG het zegt. Het is namelijk het kruiswerk van de Heer Jezus. Dat is die ene daad van gerechtigheid. En dan zegt de NBV ook nog dat we alle vrijgesproken zijn. Dat klopt wel, we zijn wel vrijgesproken, maar het staat er niet. Er staat, en dat heeft de NBG goed, er staat voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En dat is niet hetzelfde. En dat zal ik proberen uit te leggen waarom dat niet hetzelfde is. Maar dan mag je eerst zelf over nadenken. Wat is dan rechtvaardiging? Iedereen heeft gezondigd, ontbeert de nabijheid van God en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard of gerechtvaardigd. Om niet, gratis, dankzij de verlossing door Jezus Christus. Maar wat is dat dan? Nou, is dat dan dat God jou verlost? Nou, dat heb ik natuurlijk net al gezegd, dat het niet hetzelfde is. Maar ja, wat is het dan wel? Er zijn veel christenen, met name in de evangelische wereld, wist die gedachte wel, dat het allemaal hetzelfde is. Verlossing, vergeving, verzoening, rechtvaardiging, dat het allemaal hetzelfde is. Het is niet allemaal hetzelfde. Er is een andere misvatting, moet ik zo te zeggen. En dat leeft meer in reformatorische kringen. En dat is de gedachte dat rechtvaardiging is dat God rekent Christus rechtvaardige daden op aarde aan jou toe. En die gedachte komt omdat dat in de Heidelbergse catechismus staat. Dat rechtvaardiging is dat God zegt dat alle daden die Jezus op aarde gedaan heeft, alle goede daden, bijvoorbeeld dat hij zieken genas, dat hij zondaars tot zich riep, dat hij wonderen deed en God diende en altijd God gehoorzaam was, dat al die rechtvaardige daden, dat God zegt, dat heb jij gedaan, dat reken ik jou toe, dat dat rechtvaardiging is. Maar dat klopt ook niet, dat is het niet, dat gebeurt niet. Dat heeft Jezus gedaan, die daden, maar die heb jij niet gedaan. Maar wat is het inderdaad wel? Het is het laatste. Het is God verklaart je rechtvaardig door Christus werk aan het kruis. En dan denk je misschien, ja, daar heb ik niet zo heel veel aan. Want dat is een definitie die in zijn eigen staart bijt. Want in de uitleg kom ik dat woord rechtvaardig weer tegen. Dus ik weet nou nog niet zo goed wat het dan is. Nou, om dat uit te leggen, wil ik een verhaal vertellen. Er was dus een man in Engeland die meedeed met een kruiswoordpuzzelwedstrijd. En die won hij. En de prijs was nogal een mooie prijs. Hij kreeg een Rolls Royce. Hij was helemaal natuurlijk dolblij. Hij had een mooie Rolls Royce. En hij nam een maand snippendagen op van zijn werk. En hij ging op vakantie met zijn Rolls Royce. Ging hij met de veerboot, er was nog geen tunnel in die tijd, naar Frankrijk om een mooie reis te maken door Europa. En hij was super blij met zijn mooie, soepel lopende Rolls Royce en zo. En op een gegeven moment was hij in Zuid-Frankrijk bij een mooie accommodatie waar hij verbleef. En toen hij 's ochtends weer verder wilde rijden, toen deed de Rolls Royce het niet. Hij startte niet. En er zat nog genoeg benzine in en alles leek verder in orde, maar hij startte gewoon niet. Hij deed het niet. Nou, ik denk, wat is hier nou? En wat hij deed, hij belde met de leverancier in Engeland, de fabrikant. En hij zei, zus en zo, mijn Rolls Royce doet het niet. Nou, zei die fabrikant, daar gaan we wat aan doen. We sturen iemand naar je toe. Dus nog diezelfde middag werd er een monteur vanuit Engeland naar Zuid-Frankrijk gevlogen. En die kwam 's middags bij die man. En hij ging naar de Rolls Royce kijken en wat er aan de hand was. En hij repareerde die Rolls Royce. En daarna deed hij het weer als een zonnetje. En die man die kon zijn reis weer voortzetten en verder was er geen enkel probleem in die vakantie. Dus hij kwam, na een maand kwam hij dus weer terug in Engeland. En hij dacht van, ja, wat is hier gebeurd? Misschien krijg ik nog wel een rekening of zo voor die Rolls Royce, voor reparatie. Maar er kwam niks. Maar het was een hele eerlijke man, dus hij wachtte en hij wachtte. Maar na een maand of twee ging hij toch eens een keer bellen met de leverancier, met de fabrikant van... zus en zo, dit is mij overkomen en eigenlijk dacht ik, zou ik daar nog een rekening voor krijgen? Oké, we gaan het voor u nazoeken. En even telefoon op een mooi muziekje, ik kwam later terug. We hebben het uitgezocht, meneer, maar in onze documentatie is er niets bekend over een Rolls Royce die het niet gedaan zou hebben. Dus u krijgt geen rekening. Dat is rechtvaardiging. God verklaart jou rechtvaardig. God zegt tegen jou, jij bent nooit een zondaar geweest, maar jij bent een rechtvaardige. Stel dat er geen rechtvaardigmaking geweest was, maar alleen verlossing. Dan zouden wij in de hemel gekomen zijn, als verlosten. Maar wel met het stempel zondaar op ons hoofd. Je kunt het vergelijken met een misdadiger die gratie heeft gekregen. Hij krijgt geen straf, maar hij is nog wel een misdadiger. Dat is als je verlost bent. Maar als je gerechtvaardigd bent, dan zegt God, ja, maar jij bent helemaal geen misdadiger. Je hebt nooit iets fout gedaan. Jij bent een rechtvaardige. Hoe kan God dat zeggen? Klopt dat dan? Nee, natuurlijk klopt het niet. Maar God zegt dat omdat hij niet naar jou kijkt, maar naar de Heer Jezus kijkt. Dat is rechtvaardigmaking door het werk van Christus aan het kruis. En om af te sluiten, we hebben nu gezien, er zijn twee toepassingen van de tekst, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Je kunt zeggen, het eerste gaat om positie. Jij bent een rechtvaardige in Gods ogen. De Romeinenbrief. En het tweede, de praktijk. Als je dan al gelooft. En wanneer je dan qua positie een rechtvaardige bent. Dan nog kunnen de problemen van deze wereld. Of de zorgen van het bestaan. Of de twijfels of de moeilijkheden in je eigen leven. Op je afkomen. En dan zegt God, ga op je wachttoren staan. Zoek het contact met mij. Ga met mijn ogen naar jouw problemen kijken. En dan is er voor de oude generatie, misschien kennen we dat uit de Jutbundel, staat dat lied natuurlijk Habakkuk 3. Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn. Dan zie je dat in de Nederlandse poëzie is rijm wel belangrijk. Al draagt ook de olijf geen vruchten, ontbreekt het koren op het veld. Met hem heb ik geen kwaad te duchten, die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal, toch zal ik mij in hem verblijden, die was en komen zal. Al kwellen ziekte, zorgen, machten, al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans, ja nochtans zal ik juichen, de Heere, Heere is mijn kracht. Amen.